Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 97 het eerste en het zevende vers. Psalm 97 vers 1 en vers 7. God heerst als opperheere dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en heil eiland. En het zevende vers, Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost, verspreid in smarten. 1 en 7 van Psalm 97. Doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit het gebed des Heren het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heren, ai werp de troon des Satans neer. Daarna luisteren we naar het lezen van het woord van God en de schriftlezing komt tot ons vanuit het evangelie naar Lucas, het 21ste hoofdstuk. Te beginnen bij vers 25 tot en met vers 38. We noemen nu Lucas 21, 25 tot en met 38, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van het gebed des Heren, het derde vers. En een ieder spreken met mij in zijn hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lucas 21 te beginnen bij het 25ste vers. En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen, want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. En hij zeide tot hen een gelijkenis, ziet, de vijgenboom en al de bomen, wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelf dat de zomer nu nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. En wacht u zelf, dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden deze levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkomen. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Waak dan te alle tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des Mensen. Desdaags nu was hij lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit en vernachtte op de berg genaamd de Olijfberg. En al het volk kwam des morgens vroeg tot hem in de tempel om hem te horen. Tot zover het gedeelte van de schrift dat we samen wilden lezen. Tekst voor deze avond die we met Gods hulp in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in enkele versen uit dit schriftgedeelte, namelijk de versen 27 en 28. Lucas 21, de versen 27 en 28, waar we het woord van God en de tekst voor vanavond lezen. En alsdan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. We willen ook lezen wat onze Heidelberger Catechismus zegt in zondag 19 en daarvan vraag en antwoord 52 over de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Dat is zoals gezegd zondag 19, vraag en antwoord 52. In vraag 52 wordt deze vraag gesteld. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En dan luidt het antwoord dat ik in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft tot een rechter uit de hemel verwacht. Die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, wanneer wij tot u naderen in dit ogenblik, laat het dan mogen zijn in het diepe besef dat wij mensen, dat wij zondaren zijn. Want wij naderen als zondige mensen, kinderen, tot u die de heilige God zijt. Koning der koningen en Heere der heren, die heerst in dit heelal, die de hemellichamen, de sterrenwereld bestuurt en die ook ziet op deze aarde en alles wat hier gebeurt in uw hand hebt. En u hebt u de tijden en gelegenheden van deze wereld en ook van ons leven bepaald. U hebt ook besloten dat er een einde zal zijn aan deze bedelingen, wanneer de Heere Jezus Christus komen zal als rechter om te oordelen de levenden en de doden. En wanneer wij geroepen worden, Heer, om vanavond daar vanuit schrift en belijdenis over na te denken, dan bidden wij van u, geef ons een hart dat ootmoedig is. Een hart dat bereid is om te horen. Een hart dat de ernst van de boodschap die vanavond voor ons ligt verstaat. Een hart dat getroffen wordt en aangesproken wordt om te vlieden voor de toekomende toorn. Een hart dat de noodzaak ziet van het kennen van die ene borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus, die de vloek heeft gedragen op dat zondaren in het gericht eenmaal vrijgesproken zouden worden. Heere, wil die veelvoudige en veelzijdige boodschap die in alle ernst vanavond tot ons komt zegenen. En wil u het zo gebruiken dat wij het woord mogen horen zoals wij het nooit gehoord hebben. Dat het woord tot eer van u en tot heil van onze zielen mag zijn. Dat zondaren worden opgeschrikt in de gemakkelijkheid en de gezapigheid van het leven buiten u. Dat wij zien hoe leeg en arm en hol een leven is wat alleen maar bevrediging zoekt in de dingen van deze tijd. Richt u ons, Heere, op het eeuwige, ja op de eeuwige. Die komt met de wolken om te oordelen. Geef dat de ernst van deze dingen op het hart gebonden mag worden van allen, van jongeren en van ouderen. En dat wij allen iets mogen beseffen van de majesteit waarmee uw woord spreekt over deze dingen. Heere, gebruik het ook als een prikkel, als een aansporing om u te zoeken nu wij nog leven in het heden van de genade. Nu de tijd nog genadetijd heet en u het oordeel nog uitstelt omdat ge wilt dat er velen tot bekering zouden komen. Wil u, o Heere, de noodzaak van de bekering en van het kennen van u zo op ons hart binden dat wij geen rust vinden voordat wij u gevonden hebben en geborgen zijn in dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Wil u ook uw volk, zij die u vrezen, gedenken. U weet, Heere, dat wanneer het gaat over het verwachten van de wederkomst, dat er vaak vrees kan zijn. Een vrees die te maken heeft met twijfels, met zonde, met inwonend bederf. Met een scheiding tussen u en tussen hun hart. U weet dat uw kinderen zich zo ver van u vandaan kunnen voelen. En dat de twijfels hoog op kunnen reizen. En dat daarom het geloof en de hoop ingezonken kan zijn. Heere, als het zo is, wil u ontdekkend en vertroostend uw woord zegenen. Opdat uw volk uitgedreven wordt tot u. En gaat zien dat er niet alleen voor dit leven, maar ook voor het toekomende zoveel bij u te vinden is. Dat gij niet alleen de grote auteur van het geloof zijt, maar dat u ook de grote werkmeester van de hoop zijt. Jezus Christus, die onze hoop is. En wil u dan zelf de hoop in de harten van uw kinderen verlevendigen. Dat er iets mag doorklinken en beoefend mag worden in hun leven. Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen. Iets van dat opheffen van de hoofden, omdat de volkomen verlossing al dichterbij komt. Heere, wil daartoe zelf die hoop verlevendigen in het hart van allen die u kennen. En wil u geven dat het uitzicht, waar ook in ons tekstwoord en in de belijdenis over gesproken wordt, dat dat uitzicht levende werkelijkheid mag zijn. Heere, wil u uw volk bewaren voor afdwalen en voor een wandel in de zonde. Want dat is niet tot eer van u, niet tot heil van hun ziel. Het is tot schade van hun innerlijk leven. En het betekent dat er veel op de dag van het gericht in hun leven zal moeten worden weggebrand. Ondanks het fundament dat u gelegd. Er kan nog zoveel hooi en stoppels zijn, dat uw kinderen zelf op dat onveranderlijke fundament bouwen. En wat weggebrand zal worden in de dag van het gericht. Heere, zegen het woord zo aan ons allen. Beschamend, bestraffend, maar ook onderwijzend en vertroostend. Wil u het toepassen, zo toepassen als u weet dat wij nodig hebben. En geef dat uw woord zijn kracht mag doen. Wil u zijn met de gehele gemeente, ja met ieder van degene die hier is samengekomen. Wil u ons allen een goed ogenblik geven in uw huis en uw zegen niet onthouden. Denk bijzonder ook aan hen die het moeilijk hebben. Of die door ziekte en andere omstandigheden niet hier kunnen zijn. We willen vanavond heel bijzonder de familie van de Steenhoven aan u opdragen. Heer, het is al enige dagen, weken, dat hun zoon Kees in het ziekenhuis ligt en heel ernstig ziek is. Er zijn grote zorgen. En daarom kunnen zij ook deze dag niet in uw huis zijn, omdat zij bij hem zijn in het ziekenhuis in Rotterdam. En u weet u van alle verdriet en alle zorgen die in hun hart zijn. Heere, wil u hen in deze omstandigheden bijstaan. En wil u geven dat zij boven alles uit mogen zien en het oog mogen richten op u. Wil u ook geven dat ze voor u mogen buigen. U mogen volgen in deze moeilijke weg. En bijzonder dragen we Kees aan u op. Heere, zou u willen geven dat hij onder de behandeling van de dokters, medicijnen en behandelingen toch weer zo beter mag worden dat wij allen ons verblijden mogen. U weet wat nodig is. U weet ook welke middelen gezegend kunnen worden. Heere, wil u dat doen. En wil u bijzonder ook in zijn leven met uw gunst en genade werken. Dat is zelfs onder deze omstandigheden toch voor u niet onmogelijk. Heere, denk aan hem, aan zijn ouders en aan de gehele familie in uw gunst en genade. Wil u zijn met allen die het op welke wijze dan ook moeilijk hebben. Heere, laat het zo mogen zijn dat wij het niet zoeken bij mensen. Of verwachten van dit aardse. Maar bijzonder en boven alles mogen zoeken bij u. Wil u zijn met de hele gemeente. Wil u werken onder ons, Heere. Wil mensen, jonge mensen, kinderen te sterk worden. Wil ook onder ouderen werken. Wil in onze gezinnen bewarend werken, dat wij bewaard mogen worden met onze kinderen bij uw woord. Wil hartvernieuwend en bekerend werken, opdat wij zien mogen dat mensen gerukt worden uit de machten van zonde en duisternis en gebracht worden in het koninkrijk van uw licht. Want in de veelheid van onderdanen is toch uw heerlijkheid. Heere, wil in deze tijden vol gevaren, waarin verleidende machten aan alle kanten rukken aan het kerkelijke leven, ook aan ons als gemeente. Wil ons bewaren bij uw woord en wil bekerend en vernieuwend onder ons werken. Smeken u, wil ook alle kerkelijke arbeid gedenken. Het gewone pastorale werk, alle onderwijs dat wij en onze kinderen ontvangen. Wil het ook in deze vakantietijd zegenen, Heere. En als er velen onder ons met vakantie zullen gaan, enkele misschien al zijn, en anderen van elders deze weken misschien onder ons zullen doorbrengen, wil u ons allen beschermen en bewaren. En in deze tijd van rust ook rust schenken. Bovenal, Heere, laat ons het allernoodzakelijkste niet vergeten. Dat ook vakantietijd, broze, vergankelijke tijd is. Waarop wij mensen aan alle gevaren zijn blootgesteld. Leer ons verstaan dat ook vakantietijd genadetijd is. Waarin wij geroepen worden om u te zoeken. Geroepen worden tot waarachtige bekering. Heere, bind dat op ons hart. Bijzonder nu de tekenen in de wereld en in de kerk erop wijzen dat u komende bent op de wolken. Uw voetstappen klonken deze week in het rijk van de natuur. Toen uw stem, de stem van het onweer gehoord werd. En het licht een voorbode was van het licht op die grote dag. Heere, geef dat ook de stem in de natuur, de stem in de wereld, in alles wat in deze wereld geschiedt, en de stem in de kerk, de stem van het woord, ons mogen waarschuwen en vermanen en erop aandringen dat wij u moeten leren kennen, nu het heden van de genade is. En die grote dag nog niet is gekomen. Heere, ontferm u over ons. Wil u uw koninkrijk doen komen onder ons. Wil u de werken van de duisternis verstoren. Schenk dat ook in ons vaderland, Heere. Wanneer er zoveel dingen zijn die tegen uw woord en wet indruisen. Zoveel zichtbare tekenen van verval en ontzetting. Die ook in ons Nederlandse volksleven doorwerken. Die alleen maar heen wijzen naar uw komst. Heere, treed niet met ons in het gericht. Maar wil nog werken met uw gunst en genade. Breng nog jonge mensen en ouderen toe. Tot de kudde van de schaapskooi van Jezus Christus. En wil u bijzonder geven. Dat er velen van ons en van onze kinderen. En van onze kleinkinderen mogen worden toegebracht. Heere, we belijden het in deze dienst dat wij al die dingen niet verdienen. Dat aan onze kant alles verzondigd is. En dat wanneer u komen zou om te oordelen de levenden en de doden, niemand van ons zoals we hier staan of zitten, als hij op zichzelf ziet, kan zeggen dat er redenen zouden zijn waarom hij of zij aan het oordeel zou kunnen ontkomen. Heere, wij hebben gezondigd en wij hebben het verdiend dat u ons voorbij zou gaan. Maar denk nog aan uw verbond. Denk nog aan het verbond dat met bloed bezegeld is. Denk nog aan het bloed van de Heere Jezus, uw Zoon. En bezoek ons in zijn genade en met zijn ontferming. O Heere, Heere, bezoek ons in deze dienst in het bijzonder. Onder de prediking van uw woord, met uw goddelijke zegen. Wij moeten het belijden. Bij ons is geen reden, maar doe het om Jezus wil. Uit genade. Amen. We zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren, uit Psalm 50, de versen 2, 3 en 9. Psalm 50, de versen 2, 3 en 9. Verterend vuur gaat voor zijn aanzicht heen, een felle storm verzelt al om zijn treen, nu hij zijn volk zal richten voor elks oog. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit het laatste vers van Psalm 98. Psalm 98 vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten. Psalm 98 vers 4. Geliefde gemeente, onze Heidelberger Catechismus is eigenlijk een heel merkwaardig boek. Want als de catechismus begint te spreken over de wederkomst van de Heere Jezus Christus, dan luidt de vraag niet zoals we misschien zouden verwachten: wat weet u over de wederkomst van Christus? We lezen ook niet een heleboel informatie over de dingen die wij gewoonlijk bij de wederkomst betrekken. Hoe zit het nu precies met dat duizendjarig rijk, die periode van 1000 jaar waarin het slot van het boek Openbaring over gesproken wordt? Gaat die nog vooraf aan de wederkomst van de Heere Jezus? Wat weet u te vertellen over de toekomst van Israël? Israël dat zo in de belangstelling staat, zeker ook weer de laatste tijd. En hoe zit dat nu eigenlijk met de heerschappij van de antichrist, van wie we in de Bijbel lezen dat hij in het laatste der dagen zich verheffen zal? Of wat is dat eigenlijk met betrekking tot de tekenen der tijden, die aanduidingen zijn, aankondigingen als het ware, van de komst van de Heere Jezus Christus op de wolken? Nee, al die dingen, daar lezen we eigenlijk niets over. En er staat ook niet: wat weet u nu te vertellen over al die dingen rondom de wederkomst van de Heere Jezus Christus? De vraag is veel simpeler en veel belangrijker. Wat troost u de wederkomst van Christus? Als onze belijdenis de schrift gegeven samenvat, dan vallen er een heleboel vragen die op zichzelf niet onbelangrijk zijn weg. En dan blijft de kernvraag over, heel persoonlijk. Zeg u eens, wat troost nu u de wederkomst van de Heere Jezus? Wat is de heilsbetekenis voor u persoonlijk? Daar gaat het om vanavond. En daar willen we met Gods hulp ook bij stilstaan en ons zoveel mogelijk toe beperken over die centrale vraag van de troost van Christus' wederkomst. Daarbij volgen we onze catechismus tamelijk nauwkeurig. We letten op 3 dingen. Allereerst op de verwachting van zijn wederkomst. Want bij die troost behoort blijkbaar dat ik de rechter uit de hemel verwacht. Vervolgens het oordeel bij zijn wederkomst. Want bij de wederkomst vindt het oordeel plaats over de levenden en over de doden. En tenslotte de verlossing door zijn wederkomst. En dan denken we over dat laatste stuk, dat hij mij met alle uitverkorenen, zegt de belijdenis, tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Dus de troost van Christus' wederkomst. Allereerst de verwachting van zijn wederkomst. Ten tweede het oordeel bij zijn wederkomst. En ten derde de verlossing door zijn wederkomst. Als we het al niet wisten, is het zeker in deze vraag en in dit antwoord duidelijk dat de catechismus geschreven is in een tijd van vervolgingen. Zo begint het antwoord immers: in alle droefenis en vervolgingen. Dat was in die tijd letterlijk zo. Het was de tijd waarin de brandstapels begonnen te roken en waarin door de inquisitie mensen die het protestantse geloof aanhingen werden opgezocht en gearresteerd. Het is de tijd van de grote godsdienstoorlogen, van de Bartholomeusnacht, en van andere vreselijke gebeurtenissen. En inderdaad, we zouden kunnen zeggen niet alleen in de eeuw van de reformatie, maar door de eeuwen heen heeft de kerk van de Heere Jezus Christus tijden van droefenis en van vervolgingen gekend, letterlijk. Maar tijden van vervolgingen waren er niet altijd. Althans niet letterlijk. Er zijn ook tijden van rust geweest. En ook vandaag hebben wij zeker in ons goede vaderland niet direct iets te vrezen van vervolging. En toch, ook al is de situatie en al zijn de omstandigheden nu wellicht anders dan in de tijd waarin de catechismus geschreven werd, en al is het zo dat niet in alle tijden de kerk te vuur en te zwaard vervolgd werd, toch geldt voor de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen dat zij op een bepaalde wijze benauwd wordt. In de wereld, zegt de Heere Jezus Christus tot zijn discipelen en ook tot heel zijn kerk, zult ge verdrukking hebben. Dat staat er niet als een keuze of als iets wat alleen in bepaalde tijden zal gebeuren. Nee, dat staat er als iets wat bij het leven van de ware gelovigen van de kerk van de Heere Jezus Christus hoort. In de wereld zult ge verdrukking hebben. En als dat geen vervolgingen van buiten zijn, dan kunnen dat benauwenissen van binnen zijn. Dan kan dat strijd zijn met de vijanden van binnen, de wereld en ons boze hart. Dan kunnen dit allerlei benauwenissen en twijfels zijn die aan Gods kinderen hier op aarde niet vreemd zijn. Maar wat ook de benauwenis, de droefheid of de vervolging is, zegt onze catechismus hier, Gods kerk is niet zonder hoop. Te midden van alle vervolging en benauwdheid verwachten zij het van de Heere. En uiteindelijk is hun verwachting zelfs daarop gericht dat Hij hen van alle beproevingen en van alle strijd, ja van de zonde zelf, uiteindelijk zal verlossen. En vandaar dat onze tekst in het Lucas-evangelie zegt, ziende op die grote verlossing van alle vijanden en van alle strijd, als deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden op, omdat uw verlossing, dat betekent uw volkomen verlossing, kerk des Heren, nabij is. Ja, en de vraag komt meteen tot ons, kennen wij iets van dat uitzicht? De troost van deze verwachting. Want daar gaat het over, met name in dit gedeelte van onze Heidelberger. En dan weet u het dat veel mensen die verwachting niet kennen. Buiten de kerk, maar ook binnen de zichtbare kerk. Ook onder ons. Ja, laten we maar eens wat patronen van verwachting kort aanstippen. Daarbij zullen we niet volledig zijn. Dat kan ook moeilijk. Maar toch zo, ja, wat zijn nu eigenlijk de verwachtingspatronen van mensen? Wat leeft er onder ons? Wat leeft er ook in onze tijd? Als we dat in het licht van het woord wat proberen samen te vatten, dan moeten we allereerst natuurlijk zeggen dat er mensen zijn op deze wereld, die er altijd geweest zijn trouwens na de zondeval, die met God en zijn woord geen rekening houden. Zij zien de dagen voorbij gaan en er verandert niets. Iedere dag komt en gaat. Het onrecht in deze wereld blijft bestaan en het schijnt alsof er geen God is en alsof de Heere dit wereldgebeuren maar overlaat aan zijn lot. En als ze dan iets horen over een toekomstige dag van het gericht, of herinneren uit hun jeugd of op andere wijze dat de Bijbel spreekt over een einde van de tijden, dan halen ze hun schouders op. En ze zeggen net als die mensen waar Petrus in zijn tweede brief mee te maken had, waar blijft dan die belofte van zijn toekomst? Want van de dag af dat de vaders, Petrus bedoelt daar, de voorvaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen precies hetzelfde zoals van het begin van de schepping. En zo denken veel mensen dat het dus altijd wel zo door zal gaan, of in elk geval wel zo door zal gaan zolang zij leven. Maar zegt Petrus in het laatste hoofdstuk van zijn tweede brief, als we dat denken en met God en zijn woord geen rekening houden, en omdat alles zo doorgaat ook denken dat het onze tijd wel uitduren zal, vergeet één ding niet, die dag komt zeker en ze komt als een dief in de nacht. Anderen leven niet zo zorgeloos met betrekking tot de toekomst. Ze halen hun schouders niet direct op. Zij zijn gevoelig voor allerlei alarmerende berichten die ze lezen en horen over de leefbaarheid van deze planeet Aarde, het slechter wordende milieu. Zal er nog wel toekomst zijn voor ons en voor onze kinderen? Of men denkt over het geweldige, dreigende gevaar van een mogelijke kernramp? Het is nog niet zo heel lang geleden dat men in allerlei bladen en in allerlei kringen het woord doemdenken tegenkwam. Mensen vreesden voor de toekomst en hadden een soort innerlijke paniek soms bij het denken aan het onheilspellende wat komen zou. Maar veelal brengt dat soort doemdenken de mens niet tot bekering. Men zoekt van het leven, zolang het nog leefbaar is op deze planeet, te maken wat er van te maken is. En het gevolg van dit soort vrees is meestal een nieuwe golf van laat ons eten, laat ons drinken, want morgen sterven wij. De genotscultuur, het zoeken alle prikkels te bevredigen, want nu leven we nog en wat er morgen gebeurt, dat weten we niet. Pluk de dag. Maar ook in dat soort ontsnappingspogingen en ontvluchtingspogingen klinkt het woord van de levende God. En toch, ondanks uw verborgen vrees en uw uitvluchten, uw genotscultuur, hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En dat is iets wat dan heel schril in tegenstelling staat met wat de Bijbel zegt over de onbezielde schepping, over de plantenwereld en de dierenwereld. Want als er bij veel mensen vandaag geen Bijbelse verwachting is, geen schriftuurlijk rekening houden is met het feit dat eens de dag komt dat Christus de wereld oordelen zal, ja, dat is er wel in de schepping. Dat is er wel onder de planten en onder de dieren. In het kreunen van deze aarde die gesloopt wordt door de mens. In het sterven van de dieren. In het ontworteld worden van de regenwouden. Het aardrijk zucht, zegt Paulus. De schepping zucht en is in barensnood tot nu toe. En dan tekent Paulus al de gevolgen van de zonde en van de dood en van de ellende die op deze wereld zijn invloed doen gelden in de dierenwereld en in de hele plantenwereld. En waarom, Paulus, vragen we, is dan die hele schepping in barensnood als tot nu toe? Wel, die schepping verwacht de dag, zegt Paulus. Welke dag? De dag waarop zij verlost zal worden van de gebondenheid, van de gevangenis. En dat is de dag waarop ze zien zal dat Christus wederkomt op de wolken. En waarop hij oordelen zal de levenden en de doden. En de zonen Gods, de kinderen Gods, zullen worden aangenomen en opgenomen in heerlijkheid. U leest het maar eens na in Romeinen 8. De wereld, de stervende wereld, de kreunende schepping. Er is een onbewust uitzien, een stil verlangen, een dringend verlangen naar de dag dat Christus komt om te oordelen de levenden en de doden. Ja, Gods woord gaat nog verder. Ze zegt niet alleen dat er velen zijn die niet op die dag rekenen, en dat er een schepping is die zucht, uitziet om die dag te mogen aanschouwen. Maar ze zegt ook dat er onder de mens, al is het getal misschien niet zo groot, maar dat er onder de mensen, mensen zijn die uitzien. Uitzien naar die dag. Hopen op de verlossing die komt in de openbaring van de Heere Jezus Christus als Hij komt met de wolken des hemels. U leest in de Bijbel over het uitzien van een Paulus. Of het slot van het laatste Bijbelboek. De bruid zegt tezamen met de geest, kom. Ja, kom haastig. U hoort over de Maranatha roep, ja, kom Heere Jezus. U leest in onze belijdenis, de Nederlandse geloofsbelijdenis, het laatste artikel. Daarom verwachten wij de dag van Christus wederkomst met groot verlangen. Dat zijn mensen die door de geest van God zo zijn bewerkt dat er hoop in hun leven gekomen is. En dat ze zijn gaan uitzien. En al zal het verlangen soms ingezonken zijn of diep weggeëpt zijn, toch is er dat verlangen, hoger dan het onbestemde verlangen in de schepping. Omdat het verlangen van het geloof is, de hoop is van het kind van God. Kijk, en te midden van al die verschillende patronen van verwachting komt de vraag vanavond tot ons, tot de jonge mensen, tot de kinderen en tot de ouderen. Wat is nu ons toekomstbeeld? Wat is onze verwachting? Kennen we die laatste verwachting die ik kort aanduidde vanuit de schrift, het Maranatha? Het kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. Want vergeet u het niet, bij alle vragen over de toekomst. En er zijn vele belangrijke vragen die we ook vanuit de schrift mogen zoeken te beantwoorden. Is dat de kern van de zaak? Want u kunt alles weten wat 20 theologen zeggen over het duizendjarig rijk en 10 theologen zeggen over de antichrist. Maar als u die verwachting niet kent, dan gaat u met al uw kennis verloren. En daarom is die vraag zo ontzaglijk belangrijk. Kent u deze verwachting? Het uitzien naar Christus' komst, de troost van zijn wederkomst. Ja, die kent u alleen, zegt onze catechismus. En dat is de krachtige taal van het ware geloof. Als u de Heere Jezus hebt leren kennen. Persoonlijk hebt leren kennen. Als borg, als zaligmaker. Zo leest u het hier in onze catechismus. Dat ik dezezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte. Die verwachting, die levende verwachting van Christus, de komende rechter, die is dus gegrond in het kennen van de Heere Jezus als borg, die voor mij de schuld heeft gedragen, die voor mij voor het gericht van God heeft gestaan en de vloek die ik verdiend heb, heeft weggenomen. En daarom wordt de vraag nog persoonlijker: kennen we deze Heere Jezus Christus? Kennen we hem als schuldovernemende borg? Kennen we hem als de man van smarten die de vloek en die de schuld heeft weggedragen? Kennen we hem door het ware geloof? O, ziet u gemeente, als we hem niet kennen, dan is er eigenlijk voor de dag van de wederkomst ook geen gegronde verwachting. Want buiten Jezus is God straks een verterend vuur. Buiten het gelovig omhelzen en kennen van deze borg is er geen troost op de dag van de wederkomst en is er geen hoop. En vandaar dat de dringend en klemmende oproep in deze woorden ligt opgesloten. Als u zeggen moet, Jezus Christus, ik heb veel over hem gehoord van de jaren op de zondagsschool af en iedere kerkdienst wordt zijn naam genoemd. Maar ik ken hem niet. Hij is als borg en zaligmaker een onbekende voor mij. Ik ben niet in hem geborgen. Mijn beste vriend, dan hebt u geen grond om te hopen. Dan is het niet genoeg om te denken, het zal straks wel goed komen. Dan reist u naar de oordeelsdag zonder een borg en zonder deze zaligmaker. En dat zal ontzettend zijn. Want het staat ook hier, in dit deel van onze catechismus, dat die oordeelsdag betekent dat de Heere Jezus komt met de wolken. De bazuin zal klinken en de hemelen zullen verduisteren. En hij zal komen op de wolken in grote kracht en heerlijkheid, zegt de apostel. En wat er dan gebeurt? Wel, dan zal hij oordelen, de levenden en de doden. Dat betekent dat op de dag van het oordeel, op de dag waarop Christus zal zitten op zijn troon, dat de levenden, de mensen die dan leven, voor zijn troon zullen verschijnen. Maar niet alleen de levenden, maar ook degenen die gestorven waren. Zij zullen uit hun graven opstaan. De mensen die verdronken zijn en wie lichamen rusten in de zee, ze zullen uit de zee opstaan. De mensen die verbrand zijn, hun as zal bijeenkomen, zij zullen opstaan. En allen die ooit geleefd hebben, zullen uit de doden opstaan en staan voor de troon van het Lam. En dan zullen de dan levenden en allen die gestorven waren, de stem van het Lam horen. En dan zullen de boeken geopend worden. De boeken van ons leven. De boeken van de geschiedenis. En dan zal blijken, gemeente, dat het Lam alle dingen weet. Dat heel ons leven tot in de kleinste details beschreven staat in de boeken van het hemelhof. Zelfs de zonde van onze kinderjaren die wij al lang vergeten waren. Zelfs de gedachten die wij zo spoedig achter ons wierpen. Niets is overgeslagen. Alles is bekend. En als de boeken geopend worden en vanuit de boeken naar voren komt wie wij geweest zijn, hoe ons leven geweest is, hoe wij onze dagen, uren doorbrachten, wie kan dan bestaan? Probeert u het zich eens in te denken, zo voor een ogenblik, onder de prediking van dit ernstige woord. Als nu de boeken van uw leven, zelfs de meest intieme geheime gedachten, als dat eens open ging. En als God daar eens de vinger bij zou leggen. Dit heb je gezegd. Dat heb je gedacht. Dat heb je gedaan. Wie kan bestaan? O, u herinnert zich misschien heel wat van uw eigen zonde. En u bloost misschien wel bij de gedachte als u denkt, wel, als ik de zonde die ik mij herinner, als die allemaal in een boek geschreven stonden en de mensen in de kerk, mijn man, mijn vrouw, mijn vader, mijn moeder, die konden ze lezen, vreselijk. Maar God ziet niet alleen de zonde die wij ons herinneren. Elke zonde van al die jaren, alles is in zijn boek geschreven. En dan is het niet alleen maar de erge zonde, althans de zonde die wij erg vinden, die God ziet. Nee, hij ziet iedere zonde met zijn volstrekt heilige ogen. En iedere zonde is een inbreuk op zijn heiligheid, is een verachting van zijn genade. Iedere zonde is zonde tegen hem. En als hij dan oordeel velt, wie zal bestaan? Maar ik weet, zo'n boodschap is vandaag ook binnen de kerk niet erg aantrekkelijk meer. Er wordt vaak gezegd, wel, je moet over het oordeel maar niet te veel preken. En je moet het oordeel maar niet te veel noemen, want nou ja, dan worden de mensen alleen maar bang. Weet u wat voor sommigen de grootste zegen zou zijn die hen in dit leven overkwam, gemeente? Nee, niet dat ze bang werden en dan een punt. Maar dat ze eens zo wakker geschud werden in hun gezapige goddeloosheid. Dat ze God gingen nodig krijgen. Want als er één ding is in onze genotscultuur, in onze materialistische tijd, waarin iedereen voortjaagt naar meer en naar beter, dan is het een besef van de eeuwigheid. Een besef dat dit leven niet altijd voortduurt. Een besef dat de rechterstoelen van God komen. Een besef dat Christus komt op de wolken. Een besef dat de boeken geopend worden. En dan wordt er vandaag mee waren gekeken door de knapste theologen naar de middeleeuwen. Ja, toen waren de mensen bang. En er wordt gezegd van de Puritijnen, ja, dat waren mensen die hun hoorders wat bang maakten. En van Jonathan Edwards wordt gezegd, de grote opwekkingsprediker in de 18e eeuw, hij preekte de mensen in tranen, maar dat was alleen maar demagogie. Op hun gevoel werken. En zo verklaren we alles weg. We verklaren zelfs de rechterstoel van God en van Christus weg. En het ontzettende is dat vandaag velen met hun verzekeringen en met hun genotscultuur en met een bankrekening die er aardig uitziet, zonder vrees de eeuwigheid aandoen. En straks, als God het niet zou verhoeden, omkomen op de dag van het gericht. Ligt u daar nooit eens wakker van? Als u denkt aan de velen binnen de kerk en buiten de kerk, in uw familie en aan uw buren en vriendenkring, die straks eeuwig om zullen komen als God het niet verhoedt. Legt u wel eens wakker als u denkt over uzelf, u die nog onbekeerd bent. Want de ernst van deze dingen staat met duistere letters, staat met krachtige letters geschreven in de schriften. Hij komt, en wie kan bestaan? En dan gaat het niet alleen over de zonden die wij bedreven hebben, al vormen die wel een bestanddeel omdat ze in de boeken geschreven staan. Het gaat ook over het ongeloof en de onbekeerlijkheid op die dag. Want als de Heere Jezus Christus in de evangelie vaak met grote klem en diepe ernst spreekt over de toekomst, over de tekenen der tijden, over zijn komen ten gerichte en over het oordeel wat dan voltrokken zal worden, ja, dan spreekt hij ook over het feit dat zij die zijn stem gehoord hebben, zich niet hebben willen bekeren. niet hebben gewild dat deze koning over hem zei. En dat is een bijzondere boodschap die tot mensen die kerkelijk meeleven klinkt, maar die nog onbekeerd zijn. Uw zonden staan in het hemelhof opgetekend, maar ook uw onbekeerlijkheid, uw ongeloof, uw verachten van de roepstemmen, uw doorleven tegen de klop op uw geweten in, uw voortgaan op eigen gekozen wegen, alles. En vergeet niet, als er niets verandert in uw leven, als u voortleeft in uw zonde en in uw onbekeerlijkheid, of in uw ongerechtigheid of eigen gerechtigheid, dan zult u met Gods vijanden worden veroordeeld. Dan staat dat vreselijk aangrijpende woord in onze catechismus. Op die dag zal hij al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Nee, dat zijn geen aangenaam klinkende woorden. Dat is diepe ernst. Al zijn vijanden. Gods vijanden, zei de psalmdichter, zullen vergaan. En daarvan zegt dit woord, ze zullen vergaan op de laatste dag. En Gods kinderen zeggen, en ik denk dat dat alleen bevend gezegd kan worden, zijn en mijn vijanden, ze zullen vergaan. Nee, dat zeggen ze niet, omdat ze een welbehagen hebben in de ondergang van de goddelozen, want de Heere Jezus heeft hen geleerd hun vijanden lief te hebben en zeker het heil te zoeken, zelfs van hun ergste vijanden. Maar als straks op de dag van het gericht mensen openbaar komen als vijanden van God, die alle roepstemmen, alle nodigingen langs zich heen hebben laten gaan en volhard hebben in een leven zonder God en zonder een Christus, dan zal God ze veroordelen. En zegt de schrift, Gods kerk zal het daarmee eens zijn. Zijn en mijn vijanden. Wat ontzettend. Als jij, jongen die onbekeerd bent, als jij, meisje dat zonder de Heeren en zonder Christus leeft, als u vader, moeder, die geen kennis hebt aan God en aan zijn genade, straks als een vijand van God om zou moeten komen. Wat dringt het woord, juist het woord over de wederkomst, dan aan uw hart. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Zoek mijn aangezicht. Leef niet door. Word onrustig onder dat kalme, kille, vanzelfsprekende, onder dat haastig voortjakkerende, onbekeerde leven. Want hij komt om de aarde te richten. En hij zal eens al zijn en zijn volksvijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Wat ontzettend. Als God en zijn Christus en heel de kerk straks zullen instemmen met het oordeel van hen die verloren gaan. Ja, niet alleen zullen God en zijn kinderen daarmee instemmen, maar ook de veroordelen zelf, zegt het boek Openbaring, zullen zeggen, ik heb gezondigd, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, want wie kan bestaan voor de toorn van het Lam? Ja, dat is het oordeel wat voltrokken wordt. En toch gaat dat oordeel nog verder. Want dat oordeel wordt niet alleen voltrokken over de mensen die verloren gaan. maar het oordeel wordt ook voltrokken over Gods kinderen. Wat zegt u? Worden Gods kinderen ook geoordeeld? Jazeker. Hij is rechter over de levenden en over de doden. Zij worden allen geoordeeld. O, maar zegt u, Gods kinderen, die worden vrijgesproken op grond van het offer van de Heere Jezus. Dat staat hier toch, ja. Dat staat er. En daar willen we straks ten volle de nadruk bij gaan leggen. Maar dat betekent niet dat dat oordeel iets is waar we zomaar overheen kunnen stappen. Want Gods woord laat ook duidelijk zien dat, al is het waar dat al Gods kinderen straks op de oordeelsdag eeuwig bij God zullen zijn en de hemelen mogen binnengaan, dat er op die oordeelsdag nog wel wat gezegd zal worden over hun leven. Ik lees dat heel nadrukkelijk in Paulus' eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 3. Daar staat dat Gods kinderen gefundeerd zijn op het fundament. En dat fundament, dat is Christus bloed. En daar wordt van gezegd dat dat fundament van het bloed van de Heere Jezus, dat is een gouden fundament. Dat is een fundament wat door het gericht heen bestand zal blijven. Ze zullen eeuwig boven zijn, want ze zijn gegrond op het fundament Christus Jezus. Maar dan staat er ook nog iets bij. Er staat, ja, maar nu kunnen Gods kinderen op dat fundament allerlei verkeerde bouwsels gaan optrekken. Ze kunnen in plaats van goede werken een leven in de godzaligheid kunnen ze bijvoorbeeld een slordig leven, een afdwalend leven. Dan bouwen ze op het goede fundament, zegt Paulus, hout en hooi en stoppelen. En als dan het vuur van het gericht komt, zegt Paulus, dan zullen al die houten bouwsels en al die strooien bouwsels, die zullen verbrand worden. En daarom is het zo ontzaglijk belangrijk, schrijft Paulus, dat Gods kinderen die gefundeerd zijn op dat fundament Christus Jezus, dat zij toezien hoe ze leven. Hoe zij met de genade die God hen geschonken heeft, werkzaam zijn. Of zij daar opbouwen op een wijze die overeenstemt met de goddelijke wil, of zij in Gods wegen wandelen, of zij de vreze des Heren beoefenen. Want het kan zijn dat zij bekeerd zijn, maar dat veel van hun leven weggestormd wordt in het uur van het gericht, omdat het voor God niet bestaan kan. Zij zullen behouden worden, zegt Paulus, want het waren kinderen van God, gebouwd op het fundament Christus Jezus, doch als door vuur. En nu kijken we niet naar elkaar, maar nu mag ieder die de Heere vreest naar zichzelf kijken en zijn eigen leven onderzoeken. U die genade van God ontving als een wonder uit zijn soevereine hand. Hoe bouwt u op het fundament? Hoe leeft u nadat de genade van God in uw leven kwam? Wat kan er niet een hooi en een hout en een stoppel zijn, waardoor God niet geëerd wordt in uw leven, waardoor alles zo versomberd en verdonkerd ligt, waardoor zo weinig dat voetstappen drukken van de Heere Jezus er is, dat wandelen in zijn wegen. O, dat is niet alleen reden dat God in uw leven niet verheerlijkt wordt. Het is ook hout en hooi en stoppels die verbrand zullen worden. Smeek toch om genade, om goed te bouwen op het goede fundament, kind van God. Smeek toch om de bediening van de Heere Jezus, opdat Hij groot wordt in uw leven, alles wordt in uw leven en u niets wordt. Opdat u door zijn kracht en zijn genade een goed gebouw mag bouwen op het vaste fundament. Want vergeet het niet, de apostel laat het juist in die eerste brief aan de Korintiërs horen, dat ook Gods kinderen geoordeeld zullen worden. Op de dag wanneer Christus komt om te oordelen de levenden en de doden. Ah, zegt u, maar dat valt me toch tegen? Want het is toch zo dat Gods kinderen de heerlijkheid zullen beërven, jazeker. Maar God werkt nooit over het tekort en over de zonde, ook niet in het leven van zijn kinderen heen. Dat kunt u nergens in de Bijbel vinden. Maar ondanks alle tekorten, ondanks alle hooi en hout en stoppelen die er in het leven van hen die de Heere vrezen kunnen zijn, ze worden zalig. Op kosten van dat bloed en van de gerechtigheid van de Heere Jezus. Ze worden zalig omdat Hij voor hen geleden heeft. En omdat Hij zich in zijn oneindige zondaarsliefde aan hen geopenbaard heeft. Hen heeft opgezocht en hen met zijn soevereine liefde heeft omhelst en tot zich getrokken. En daar zingt als het ware de slotzin van onze Heidelberger catechismus over. Dat hij mij met alle uitverkorenen tot zich nemen zal in de hemelse blijdschap en heerlijkheid. Mij met alle uitverkorenen. Wonderlijk dat hier het woord uitverkiezing voorkomt. Dat is de eerste keer in de catechismus, want u vindt het eerder in de catechismus niet. Hier staat het. Mij met alle uitverkorenen. Weet u waarom dat hier staat? Dat staat hier omdat dat de wijze is waarop Gods kinderen in de uitverkiezing gaan rusten en gaan roemen. Steeds meer gaan ze zien hoe verder God hen onderwijs geeft. Dat ze nu bekeerd zijn en dat ze behouden zijn. Dat lag niet aan hen zoeken, aan hun werken. Maar dat ligt aan het eeuwig welbehagen van God, aan het uitverkoren zijn. En juist hoe verder God hen laat zien wie ze zelf zijn en wie Hij is in Christus Jezus. Hoe meer ze gaan zeggen, Heere, het was niet dat ik u lief had, maar u hebt me eerst lief gehad. Het was niet dat ik u zocht, maar u hebt me eerst gezocht. Het was welbehagen, eeuwige verkiezing. Nee, dan is de verkiezing niet een struikelblok voor ons redenerend verstand. Maar zo wordt de verkiezing de troostbron voor de kerk. En zo mag Gods kind wel eens terugkijkend over zijn levensweg zeggen, Heere, wat een wonder dat er een uitverkiezing is. Want als er geen uitverkiezing was, ik was uit mezelf nooit tot u gekomen, maar nu is er een uitverkiezing waarin zondaren uitverkoren zijn, niet om iets in zichzelf, maar uit uw eeuwig welbehagen. En daarom word ik zalig. Zoals een van Gods kinderen het een aantal jaren geleden zei. Vroeger, toen ik jong was, ben ik wat tegen die uitverkiezing opgelopen. Heb ik in stilte er wat strijd mee gehad, soms mijn vuisten gebald. Uitverkiezing. Maar nu ik oud geworden ben, Heere, wat een wonder dat er een uitverkiezing is. Want nu kan het uit genade voor de grootste van alle zondaren, nu kan het zelfs voor mij. Kijk, en die uitverkiezing, dat zal een van de dingen zijn, gemeente, die ook voor de levende kerk daarom de inhoud vormt straks, als ze in de hemelse heerlijkheid zijn en in die blijdschap die onbepaald hun deel zal worden. U leest dat toch telkens weer in de lofzangen van het boek Openbaring. Als de engelen en de zaligen zingen, dan zeggen ze, Heere, Gij zijt waardig te ontvangen alle eer en lof en aanbidding, want Gij hebt ons lief gehad. Want gij hebt ons lief gehad van voor de grondlegging der wereld. Want gij hebt ons schoon gekocht door uw bloed. Verkiezende liefde, eeuwige liefde, dat is het waardoor de kerk zalig wordt en waarvoor ze straks eeuwig God zullen loven en prijzen. Waarom was het op mij gemunt daar zoveel anderen gaan verloren? Ja, en die lofzang die straks in de hemel volmaakt zal klinken, die wordt hier op aarde eigenlijk al geleerd. O, ik weet het, vaak heel zwak. En soms met 1000 vragen en 1000 twijfels omringd. Maar er zijn toch wel eens momenten in het leven van een arme zondaar die door de Heeren is opgezocht. Dat hij zeggen mag, dat zij zeggen mag. Heere, ik vroeg niet naar u. Maar wat is uw knecht? Wie ben ik dat u omgezien hebt naar een zondaar als ik ben? Kijk, daar hebt u in beginsel die lofzang op Gods liefde, op Gods welbehagen. En die lofzang, hier vaak met een gebroken stem, hier vaak met twijfels omringd, zal daar volkomen zijn. Want daar zal ik, zegt de gelovige in onze belijdenis, met alle uitverkorenen tot hem worden opgenomen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid. Blijdschap en heerlijkheid. Waarover gaat die blijdschap? Gaat het alleen over de heerlijkheid? Nee. De hemelse blijdschap is dit: dat Gods kerk daar in de hemel, wanneer ze binnengaat, in de hemelse heerlijkheid hem zal zien. Want de blijdschap, die is er in het hart en op de lippen van hen die boven zijn, bij het zien op de koning. En zij zullen zijn aangezicht zien, staat er in het slot van het boek Openbaring. En dat geeft blijdschap in hun hart. Want als ze zijn aangezicht zien, dan zullen ze het aangezicht zien van hem die hen heeft lief gehad. Van hem die hen genade bewezen heeft. En dan zullen ze op dat aangezicht van de Heere Jezus geen toorn lezen. Maar alleen maar gunst en liefde. Dan is dat aangezicht niet bewolkt door een wolk van grimmigheid of hij verbergt zijn aangezicht niet. Maar dan ziet hij in liefde en gunst op hen neer. En dan zullen ze zich verblijden over hem. Weet u waarom ook? Omdat ze hem nu kunnen dienen zonder zonde. Zonder dat dat eigen ik en dat vlees er weer tussen zit. Nu mogen ze hem met hun hele hart lief hebben. Daar hebben ze hier op aarde wel eens naar verlangd. Om hem te mogen dienen, eren, kennen, liefhebben met heel hun hart. Want hij is al hun liefde waardig. Niet een gedeeld hart, maar het volle. Daar kunnen ze hun hart ophalen. Want daar mogen ze hem liefhebben met heel hun hart. En daarom is het daar ook heerlijkheid. Want daar is geen zonde meer. Daar is geen wereld meer, daar is geen Satan meer, daar is geen veroordeling meer, daar is geen vloek meer, daar is geen verdoemenis meer. Daar is alleen de genade en de heerlijkheid van de drie enige verbondsgod. Hem te dienen, eeuwig te dienen in de hemel der heerlijkheid, dat is hun vreugde. Mag ik het u vragen, kind van God? Is dat ook door de schaduwen heen en in de gebrokenheid van dit leven uw vreugde, uw verlangen, uw uitzien? Wanneer zal zijn die dag dat ik bij u wezen mag? Nee, ik weet het, dat is er niet altijd. Maar het is er toch wel eens. Op momenten waarin de Heere zijn goedheid en genade bijzonder openbaart. Wanneer zal zijn die dag? Kijk, dat verlangen, dat heeft alles te maken met de vraag waarmee we begonnen zijn. Dat is de troost van de wederkomst. Als je nu met de kerk van Christus stamelend, verlangend mag uitzien. Naar die komst, naar die dag. En als er soms door genade verlangen in je hart mag zijn. Eén woord nog. Het woord waarmee we begonnen. De catechismus dringt door tot de kern van de zaak. Wat troost u de wederkomst van Christus? Als u onbekeerd bent, en laat dat vanavond tot uw hart doordringen, dan is er geen troost. Dan is er helemaal geen troost. Want dan betekent de komst van Christus oordeel. En dan is er in het oordelend spreken van de Heere Jezus geen druppel troost voor u. Tenzij ge u haast om te vlieden voor de toekomende toorn en uw roeping en verkiezing vastmaakt. Troost is er alleen in hem, in zijn borggerechtigheid, in het heil dat bij hem te vinden is. Wanneer u als een arm, verloren, schuldig mensenkind mag zinken op zijn bloed, dan is er troost. Want hij komt. Om de aarde te richten. En hij is voor de gelovigen geen vreemde. Ze zullen hem ontmoeten. Als rechter. Die ze hier hebben leren kennen. Als zaligmaker. En zo reizen ze heen naar die dag. De dag waarop hij komt. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, gij grote en eeuwige God, wie zal de majesteit van de dag van het gericht en van uw rechtsprekend vonnis kunnen beschrijven en kunnen bepreken? Dat kan niemand. Maar u hebt het in uw woord aan ons verkondigd. En vanavond hebben we er iets van mogen zeggen. Heere, wil u het naprediken. O, geef dat in deze tijd van zoveel gemakkelijkheid en oppervlakkigheid de eeuwigheid mag gaan wegen op ons hart. En wij gaan zoeken om geborgen te zijn voordat de tronen staan en het gericht wordt voltrokken. Heere, laat ons die boodschap mee mogen nemen. En wil de harten van uw kinderen ontvonken in liefde en de hoop en het geloof opwekken. Ja, leer hen ook nauwgezet te wandelen, dat ze geen hout of stoppels bouwen op het goede fundament. Maar wil u, Heere, hen doen leven tot uw eer en in het uitzien van die grote dag. Heb eerbiedig dank, Heere, dat u deze dag aan ons gaf en ons deze diensten schonk. Wil u de naprediker zijn van uw woord. Wil u het woord ook van vanavond aan ons alle zegenen. Denk aan ons deze week. Sterk ons bij al het werk. Zegen en bewaar ons bij een welverdiende rust, als we die ontvangen mogen in de vakantietijd. En geef ook aan hen die niet meer werken kunnen, door ouderdom of ziekte, uw hulp en zegen. Spaar en bewaar ons. We vragen het in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 73 vers 12 is onze slotzang, zal dan gedurig bij u zijn. 73, 12e vers. Eindigen. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.